Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. We willen samen zingen van Psalm 30, het 8e vers. De schriftlezing vindt u in het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 1. En we lezen hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 2, het tweede vers. 1 Samuel 1 tot en met 1 Samuel 2, vers 2. En we lezen daar het woord van de Heere. Daar was een man van Ramathaim Zophim, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerocham, de zoon van Eliu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren de Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heeren, Hofni en Pinahas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan al haar zonen en haar dochteren delen. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij, jaar op jaar, van dat ze opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo. Daarom weende zij en at niet. Toen zei Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij? En waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van de tempel des Heeren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijn, zo bad zij tot de Heere. En ze weende zeer. En ze beloofde een gelofte en zei: Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart. Alleen roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tot haar: Hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer. Ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heere. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zei: Ga heen in vrede en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zei: Laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar zweegs en ze at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En ze stonden 's morgens vroeg op en ze aanbaden voor het aangezicht des Heeren, en ze keerden weer en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde, na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Samuel, want, zei zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man, Elkana, toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer, en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar ze zei tot haar man: als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heeren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zei tot haar: Doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat ge hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige naar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat ze hem speende. Daarna, als ze hem gespeend had, bracht ze hem met zich opwaarts met 3 varren en een eva meels en een fles met wijn. En ze bracht hem in het huis des Heeren te Silo. En het jongske was zeer jong. En ze slachten een var. Alzo brachten zij het kind tot Eli. En ze zei: Ach, mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft. Mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind. En de Heere heeft mij mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad aldaar de Heere aan. Toen bad Hanna. en zei: mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Want er is niemand dan gij. En er is geen rotssteen gelijk onze God. Amen. Tot zover de schriftlezing. Het is de bedoeling dat ik, zo de Heer het geeft, 3 bijbellezingen hoop te houden. Dit jaar nog. En ik wil dat doen naar aanleiding van Hanna's lofzang. Hanna's gebed en lofzang tot de Heer. Daar hoop ik dus 3 keer over te doen. Maar het gaat niet om zomaar aan dat gebed direct te beginnen. Daarom heb ik hoofdstuk 1 gelezen. Om te kunnen verstaan wat het betekent wat Hanna allemaal heeft meegemaakt voordat ze tot deze lofzang en aanbidding komt. En we hebben de zegen van de Heere nodig om dat woord aan u door te geven, te verkondigen ook. En dat u de zegen van het luisteren mag ontvangen van de Heere. Laat ons bidden. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel. Wat is het een voorrecht dat u ons zomaar midden in de week als uw gemeente samenbrengt in uw huis. Om samen te luisteren naar uw woord. We hebben een indrukwekkend hoofdstuk gelezen. We zouden alweer naar huis kunnen gaan als de woorden die we lazen werkelijk ons hart hebben geraakt. Heere, uw woord is werkelijk spijs voor het hart, voedsel voor de ziel. En als we de smaak er eenmaal van te pakken hebben, krijgen we er ook nooit genoeg van. Willen we altijd maar weer meer horen, opdat er een opwassen mag zijn in de kennis en de genade van onze Heere, Jezus Christus. En wij komen u bidden, Heere, schenk ons daartoe de hulp van uw Heilige Geest. Wij zijn geheel afhankelijk van u. U hebt het uw kerk geleerd, zonder mij kunt ge niets doen. En daarom slaan wij het oog op u. En wij smeken u, Heere, geef ons de genade om uw woord te mogen verkondigen. En laat het zijn een kracht van u tot zaligheid. Immers wij zitten nooit vrijblijvend onder de prediking van uw woord. Dat woord bedoelt ons behoud, onze zaligheid, ons eeuwig leven. En laat daartoe dan dit woord ook zijn genadige uitwerking hebben in onze harten. Misschien zijn wij hier wel hongerig en dorstig naar uw huis gekomen. Juist omdat wij de troost van uw woorden nog missen. En wij nog niet tot het geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. En wat zijn we dan op een goede plaats, Heer? Want het behaagt u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. En zo mag de buit meegenomen worden. En waar u uw werk bent begonnen, zult u het voleindigen naar uw belofte. Immers u laat nooit varen de werken uw handen. Maar ook uw kinderen zijn wellicht met honger en dorst naar de kerk gekomen. Juist omdat we zo graag in uw gemeenschap verkeren. En waar gij uw voetstap zet, daar zal het al zijn zegen dijen. Daar draagt het al van vet.
En als wij vanavond niet naar de kerk konden komen en wellicht met ons meeluisteren en meekijken, mogen ook zij door ons opgedragen worden in onze gebeden. Heere, laat ook voor hen uw woord tot zegen zijn. Voor het eerst of weer opnieuw. En dat zo uw woord zijn loop mag hebben. Dat niets de verkondiging van het evangelie van vrije genade in de weg zal staan. Geef dat uw naam verheerlijkt en groot gemaakt mag worden. En dat wij uw zegen mogen ontvangen. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 68. En daarvan het tweede en het derde vers. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En ook het derde vers, spring op van vreugd, verhef zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft, die streng haar onderdrukten straft, en voor zijn wraak doet vrezen, een God die zet uit mensen min, de onvruchtbaren in een huisgezin. De versen 2 en 3 van Psalm 68. Gemeente, het is opvallend hoe gedetailleerd in het eerste hoofdstuk van 1 Samuel het tomeloze verdriet van Hanna wordt beschreven. Hanna, haar naam betekent de lieflijke, was een van de 2 vrouwen van Elkana. En de andere vrouw, zo hebben we gelezen, was Peninna. Wat een verschil. Hanna kon geen kinderen krijgen. En we lezen dat de Heere haar baarmoeder had toegesloten. Maar daar was ook Peninna, haar tegenpartij, zoals ze genoemd wordt, letterlijk, hè, bleek juist voor haar man een vruchtbare boom te zijn. Ze kreeg zonen en dochters en ze tergde Hanna daarmee vanwege haar kinderloosheid. En je ziet het zomaar gebeuren. Peninna omringd door al die kindertjes. Van de zoveelste weer zwanger. En Hanna, moederziel, alleen. En ook al zegt Elkana tegen haar, ben ik niet beter dan 10 zonen. Ben ik u niet beter dan 10 zonen. Hanna lijdt zwaar onder haar onvruchtbaarheid. U moet weten dat in het Oude Testament kinderloosheid opgevat werd, ervaren werd als een vloek van de Heer. En wij hebben inmiddels wel begrepen dat Hanna een zeer tere, godvrezende vrouw is geweest. Die een nauw leven met de Heer kende. En dan geloven dat de vloek van God op je rust. Wat moet dit voor haar niet geweest zijn? En dan komt daar nog bij dat Peninna erop uit was om dat leed dat zij onderging ondraaglijk voor haar te maken. En met haar valse tong doorsneed ze de treurende ziel van Hanna. En dat deed ze, zo hebben we gelezen, vooral jaar op jaar, als het loofhuttenfeest gevierd werd in Silo. Daar was een heiligdom voor de Heere. En daar stond de ark van het verbond. En ieder jaar in de herfst reisde Elkana met zijn hele gezin naar Silo met Peninna en haar kinderen en Hanna. En bij dat heiligdom aangekomen bracht Elkana vredeoffers aan de Heere. En bij dit vredeoffer werd alleen het vet van het offerdier op het altaar voor de Heere geofferd en bestemd. En werd het vlees gebruikt om samen als gezin de offermaaltijd te vieren. En in gedachten zien we dat hele gezin van Elkana met Peninna met al die kindertjes en de eenzame Hanna rond de offermaaltijd zitten. Die offermaaltijd had ook iets sacramenteels. Tijdens die offermaaltijd werd de gemeenschap met de Heere uitgedrukt en verstevigd. De Heere was niet alleen de gastheer bij deze offermaaltijd, maar hij was ook gast bij dit feest. En als dan het vlees klaar was, deelde Elkana de porties uit. Ik zie het gebeuren. Peninna, al die kindertjes. En dan kreeg Hanna een ander deel, meer. Omdat hij haar lief had staat. Maar u begrijpt wel, ze heeft van tevoren al gezien hoeveel Peninna en al die kinderen inmiddels al van Elkana hadden gehad. En ach, dan moest zij dat, alhoewel het goed was, het met dat ene portie doen. Hoezeer moet dit ook zittend aan die maaltijd gedaan hebben? En wat gebeurde er dan uitgerekend tijdens die maaltijd? Die voor haar al zo zwaar was en die voor haar al zo moeilijk was, begon Peninna haar diep te vernederen. Er staat hier in de Statenvertaling dat ze dat deed om Hanna te vergrimmen. En dat betekent om haar zo diep te vernederen dat het Hanna tot een uitbarsting van droefheid zou brengen. Dat ze er aan ten onder zou gaan, als het ware. Peninna, die haast vanzelfsprekend haast kind op kind krijgt, schept er dus kennelijk behagen in om die godvrezende Hanna vanwege haar onvruchtbaarheid tot in het diepst van haar ziel te kwetsen. En we weten ook, dat hoeft niet alleen met woorden te gebeuren. We kunnen ook met gebaar iemand kwetsen. Je kunt ook iemand kwetsen en tergen met de ogen, door je houding, door je gebaren. Hoe slecht en bedorven kan een mens zijn en doen? Maar hoe dan ook, in deze valse kwestie tussen Hanna en Peninne openbaren zich in Hanna de vrucht van de Heilige Geest. En in Peninne openbaart zich de boze, vijandige vrucht van het vlees. Dat verdorven vlees, dat zo eigen is, en dat moeten we ook eerlijk zeggen vanavond tegen elkaar, aan onze natuur. In onze natuur, wat leeft er al niet in uw, in jou en mijn hart? En hoe kan ook onze kwade tong schaden, nietwaar? Maar ook door ons zwijgen kunnen we de ander kwetsen en pijn doen. Onze manier van kijken naar iemand kan al zo veelzeggend zijn. Hoe kunnen we mensen kwetsen in hun goede naam, in hun lichamelijke of psychische gebreken, in hun verdriet, in hun eenzaamheid, in hun kinderloosheid. Kortom, allerlei dingen kunnen ertoe leiden dat wij mensen beschadigen, pijn doen en tekort doen. Er zijn er ook onder ons die nooit de zegen van het kinderen krijgen hebben ontvangen. En dat kan niet anders. Of als dan zo'n hoofdstuk als vanavond voorbij komt en we daar met elkaar wat dieper in kijken, dat ook die pijn weer boven komt. Maar ik wil u en jou dan vragen, als dat zo zou zijn, hier of thuis of waar u deze woorden ook zult horen, let dan ook vooral op wat een leven Hanna heeft met de Heere zonder kinderen. Elkana zegt tegen haar, ben ik u niet beter dan 10 zonen? Maar dat kan de Heere dus ook tegen u zeg, ben ik u niet beter dan 10 zonen. En als dat woorden zijn die uit de mond van de Heere zelf worden gehoord, wat wordt er dan door hemzelf balsem gegoten in de wonden die er zijn? En wat doet deze Hanna nu? In de diepte van al haar treurnis vlucht ze naar het heiligdom en ze roept de naam des Heren aan, zo zegt de dichter, in alle nood. En dan belooft ze de Heren een belofte. Ze zegt, wanneer u Heren aan mij als uw dienstmaagd denkt en mijn Heren bestemd zijn. En terwijl Hanna dan bezig is om zo uit de nood van haar ziel haar Heren aan te roepen, is daar ook kennelijk Eli getuige van de priester. En als hij haar dan zo gebogen neerziet liggen op de grond en haar lippen alleen maar ziet bewegen, ja, je kunt het haast niet geloven, verdenkt hij haar van dronkenschap. Hoe lang zult gij u dronken aanstellen door de wijn van u? Nu wordt ons een blik vergund in de verworde toestand die er was in Israël van het godsdienstige leven. Hoe beneden de maat was dat. Want wat blijkt hierdoor? Door deze reactie van Eli dat dronkenschap in en om het heiligdom kennelijk een heel gewone zaak was. En ook dat vrouwen daar dronken bij het heiligdom waren. De priester die denkt niet eens aan een gebed tot God. Zo ver is het weg. En die denkt alleen maar in termen van wijn en dronkenschap. Hij was beter bekend met misbruik dan met het gebed tot God. Walgelijke tafereel speelde zich af rondom dat heiligdom van de Heeren in Silo. We lezen in vers 12 ook nog dat zijn twee zonen, de twee zonen van Eli dus, kinderen Belials waren, letterlijk kinderen van de duivel. En dan wordt er opgesomd waaraan ze zich allemaal te buiten gingen. Ik ga dat nu allemaal niet opsommen, maar in vers 22 lezen we dit. Doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden. Dus denk niet, het viel wel mee. Nee, al wat zijn zonen aan gans Israël deden. En dat ze sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent ter samenkomst. Maar als Hanna hoort dat de priester Eli haar verdenkt van dronkenschap, dan vertelt Hanna aan de priester wat er werkelijk aan de hand is. Ik vind het zo indrukwekkend om te lezen. Ze zegt, ik ben niet dronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor de Heer. Ze heeft zich helemaal met haar nood geworpen in de handen van de Heer. Wat een rijkdom van genade openbaart zich hier. Als je dit allemaal meegemaakt hebt en je komt uiteindelijk bij het heiligdom van de Heer. En je ligt daar je nood uit te schreeuwen voor God en er komt daar een priester die je verdenkt van dronkenschap. Maar heerlijk dat ze nu vanuit de volheid van haar gemoed dit getuigenis mag geven. Eli toont geen enkel gevoel voor haar nood. Zij zegt hem dat ze bezwaard is van geest, dat wil zeggen diep bedroefd, en dat ze gekweld wordt door zorg en door smart. Maar zonder ook maar enige belangstelling te tonen voor de inhoud van haar gebed, zegt Eli dat ze de wens van haar hart wel zal verkrijgen. Dan is die van haar af. En Hanna is zo beleefd dat ze hem er nog voor bedankt ook. Maar niet de loze woorden van Eli zullen haar vertroost hebben. Maar de belofte van God roept mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. De Heere, die heeft het geroep van deze ellendige gehoord. En daar heeft ze weet van gehad. Daar heeft ze geloof voor gehad. En korte tijd later inderdaad wordt zij zwanger bevonden. En baart ze een zoon die ze Samuel noemt. Want, zegt ze, ik heb hem van de Heere gebeden. En dan slaat ze een periode van 3 jaar over om niet naar het huis in Silo te gaan, want ze moet haar kind borstvoeding geven. En dan, als ze dat kind gespeend hebben, en dat zou zo ongeveer na 3 jaar geweest zijn, rond het 4e levensjaar van Samuel, dan gaat ze met haar kind naar het huis van de Heere in Silo. Om daar haar kind te brengen en voorgoed achter te laten. Wat een geloofsvertrouwen spreekt hieruit. Want zij heeft genoeg gezien daar, dat kunt u begrijpen. In Silo. Wat zou dat door haar ziel heen gegaan zijn? Ach, ik hoef het u niet te vertellen. Als u de ontwikkelingen ziet in het kerkelijk leven, dan zijn er zoveel dingen. Ook in het gemeenteleven. Waar je smart van hebt. En dat is bij haar niet anders geweest. En dan toch dat kind daar brengen. Naar de belofte die ze aan de Heer heeft gedaan. O, laat ons getrouw blijven, gemeente. begin ons bezoek aan Gods huis. En dan zal er genoeg zijn wat niet is zoals de Heer het van ons vraagt. Maar toch, u ziet hoe de Heer hier orde op zaken gaat stellen. Want dit gaat heel wat betekenen hoor, dat Samuel daar komt. Daar komt een totale omslag op de duur. Door deze ene man die God daarvoor heeft uitverkoren. Maar zij wist dat ze haar kind moest brengen naar het heiligdom. Waar die Belials kinderen, zo worden ze genoemd, Hofni en Pinhas, de priesters waren. En dat zij zich met vele anderen aan allerlei zonden te buiten ging. Maar dit is wat wij haar horen zeggen tegen Eli. Och mijn Heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn bede gegeven. Daarom heb ik hem de Heere ook overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. U merkt wel in dit gebed, ze brengt hem niet bij Hofni en Pinhas. En ze brengt hem ook niet bij Eli. Maar ze brengt haar kind in geloof bij de Heer. Ze vertrouwt hem helemaal aan hem toe. En dan gaat ze haar gebed bidden. Als dit gepasseerd is. En nu ontmoet ze een Hanna die haar geluk niet op kan. Begrijp u hoe ze dat kind kwijtgeraakt is aan de Heere zelf? Anders kun je zo'n gebed nooit bidden. Anders kun je je niet zo verheugen in God de Heere zelf. De Heilige Geest heeft ons genoegzaam laten horen uit hoofdstuk 1. En ik heb er maar wat van kunnen zeggen natuurlijk. Maar we hebben nu toch een idee van hoe de situatie daar geweest is met Hanna. En nu gaan we horen hoe het veranderd is in haar leven. Daarom heb ik ook laten zingen Psalm 30 vers 8. Want dat is geheel van haar, op haar van toepassing natuurlijk. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd om God, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klim uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. En zodra zij haar gebed begint, geeft ze haar diepste gevoelens prijs. En dat blijken gevoelens te zijn van intense vreugde. Hoor maar eens hoe zijn gebed begint. Mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Het hart, dat weet u, is in de Bijbel de plaats van de diepste gevoelens van ons mens. Ik denk op Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegeling is als het schoonste lied van de hele koning zing. Ik denk aan Psalm 138, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Hanna mag met heel haar hart haar vreugde in de Heere beleven. En wonderlijk genoeg is niet haar kind de bron van vreugd, maar de Heere... is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. De smart die ze al zoveel jaren in haar hart heeft gevoeld en geleden, die heeft nu geplaatst gemaakt voor uitbundige vrolijkheid. Ze jubelt het zomaar uit. Hier mag nu Psalm 68 beleefd worden, die we samen hebben gezongen. Daar is geen woord verkeerd bij. Het lijkt wel of de psalm voor Hanna is geschreven. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Wat is dat nou, het verheugd zijn in God? Kennen we dat? Is het een vreugde om de Heere te dienen? Is Hij onze vreugde? Leeft het in ons hart, ik Heere, die al mijn blijdschap in U vindt. En dan ook daarbij, en de blijdschap van de Heere, die zal uw sterkte zijn. Dit gaat in elkaar op, de vreugde in God, naar waarde nooit danken. Dat is nou wat deze vrouw hier beleven mag. Dat vrolijk zijn in de Heere, dat verheugd zijn in de Heere, vinden we op tal van plaatsen terug in de Bijbel. Ik zal er maar enkele noemen. Maar u herkent Psalm 32. Verblijd u in de Heere. Psalm 33. Gij rechtvaardigen zingt vrolijk in de Heere. Psalm 35. Mijn ziel zal zich verheugen in de Heere. Zij zal vrolijk zijn in zijn heil. Psalm 97. Juicht vromen om uw lot. Verblijdt u steeds in God. Roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid. Voor al dit heilgenot. Dat woord. Heilgenot. Hoe passend is dat om het beleven van die blijdschap te verwoorden. Het is het genieten van het heil van de Heere. Ja, en dan moet Hanna het nog doen met de dienst van de offeram. En dat is voor haar al zo heilrijk geweest. Dat mag wel duidelijk zijn. Want als je ziet met wat voor offer ze allemaal naar de Heere gaat, dat ze dat kind gekregen heeft. Ze geeft het kind aan de Heere. En ze geeft zo'n groot offer aan de Heere. Het komt hem alles toe. Hem komt toe, alle lof, alle eer, alle dankzegging. De reden van deze blijdschap gaat nu volgen. Maar ik wil toch nog even stilstaan bij haar blijdschap, die ze ook in de offerdienst mocht beleven. Met het oog op de verzoening. Want daar moest het van hebben. Zij zal straks over heil spreken ook. Maar die verzoening, dat mogen we weten, heeft plaatsgevonden op de kruisheuvel Golgotha. Waar de Heer Jezus Christus zijn leven gaf voor verloren zondaren zoals u en ik. En ik weet niet hoe het u of jou vergaat. Maar als de Heilige Geest dat Hij licht laat schijnen op dat Lam van God, dat plaatsvervangend mijn zonde heeft weggedragen, dan kan ik niet anders dan zingen. Hij is mijn heil alleen. En dan kunnen we het met minder dan het bloed der verzoening van de Heer Jezus Christus niet meer toe. Kijk, er zijn natuurlijk veel dingen die in het geloofsleven ervaren worden. En die we ook als werk van de Heer in ons leven mogen beleven. Maar het hart hunkert toch altijd, als het goed is, naar de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Ik heb afgelopen zondag avondmaal mogen vieren in Nieuwe Tongen. En dan breek je dat brood voor de ogen van de gemeente en dan zeg je, het brood dat wij breken, en daar gaat het dan toch om, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En die gemeenschap wordt dan nog dubbel als het ware geschonken in dat stukje brood, dat is zijn lichaam, dat aan mij gegeven wordt om in het proeven en smaken daarvan te ervaren. Dat de Heere zo onuitsprekelijk goed is. Dat Hij het liefste dat Hij had en heeft. Heeft overgegeven aan de dood van het kruis. Omdat wij zouden leven. door hem, dat is door het geloof in hem. Dan gaat het in het leven van een kind van de Heere om hem en om hem alleen. Jezus Christus, die mijn leven is. Ik, Heer, die al mijn blijdschap, zeiden we, in u vind. De reden voor al deze blijdschap volgt nu in het vervolg van het vers. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Hoornen, dat zijn in het Oude Testament tekens van kracht. Wanneer de Heer iemands hoorn verhoogt, dan betekent dit dat God de kracht vermeerdert. En door deze geschonken kracht hun, die hun of haar betreft, dan de overwinning schijnt op hun vijand of vijanden. Nou, dat heeft de Heer nou aan Hanna gegeven, nietwaar? De overwinning op haar vijand, Peninna, die haar leven zo verziekte. Hanna mag nu ervaren hoe al haar krachteloosheid moet wijken voor de kracht die God haar verleent. Hij heeft haar hoorn verhoogd. Ze beleeft het. Het is Israëls God die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. En dan die lofzang erachteraan, looft God. Elk moet hem vrezen. En vandaar dat hier gezegd wordt, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Dat wijd open doen van haar mond ziet op haar grote blijdschap die ze nu mag genieten in de Heer. Na al die droefheid die haar is overkomen, mag daar nu dat hartelijke lachen zijn. Het lachen met een open mond, je zou het haar schaterlachen kunnen noemen. Voor Hanna is dit, dat begrijpt u wel, een heilig lachen geweest. Dat verheugd zijn in God, dat huppelen van zielenvreugd. Terwijl het hart van Hanna doortinteld was van heilige vreugd. Moet die Peninna wel een diep gevoel van afkeer hebben gekregen toen Hanna terugkwam. Als een andere Hanna die haar kind bij de Heere gebracht had. En nu, ja, ze heeft gelukkig kinderen erbij gekregen. Zo goed is de Heere dan ook nog voor haar geweest. Maar o, twee vrouwen in huis. Zo heeft de Heer het nooit bedoeld. En wat zie je dat ook hier weer in terug. Dat bijna altijd tot grote moeilijkheden heeft geleid. De blijdschap van Hanna is zo intens dat ze niet alleen straalt van vreugde. Nee, ze jubelt het uit. Haar hart springt op, staat. En dan, ik verheug mij in uw heil. Nou zitten daar een paar aspecten aan. In de eerste plaats ziet dit natuurlijk op de verlossing van haar kinderloosheid. Dat is heil voor haar geweest. Het is ook heilzaam voor haar gebleken, nietwaar, dat ze zwanger komen mocht worden en een kind mocht baren. Dat ze voor haar Heere bestemd had. In de tweede plaats ziet dat heil ook op de verlossing, op de bevrijding van het tarten van Peninna. Het staat niet voor niets dat Hanna haar mond wijd open heeft gedaan over haar vijand. Maar onze gedachten gaan nu toch het allermeest uit naar de lofzang van Maria uit Lucas 1. Maria zingt die lofzang als ze nog maar een enkele dag zwanger is van de Zoon van God. En verschillende passages uit die lofzang van Maria komen gewoon uit de lofzang van Hanna. Die heeft Maria dus gekend. En de Heilige Geest heeft gegeven dat ze die lofzang ook uit mocht zingen, net als Hanna. En ook in diezelfde gesteldheid, luister maar wat Maria zingt. Mijn ziel maakt groot de Heer. Dat is haar hele mensheid. Alles wat in haar is, maakt God groot. Dat wil het zeggen. Dat is wat, als je nog maar net zwanger bent, Als je nog maar net van Elisabeth hebt gehoord, wat is het dat de moeder mijn Heere tot mij komt? Dat je ziel mag opspringen van vreugde. En dan zegt ze ook, en mijn hart verheugt zich in God mijn zaligmaker. Hanna spreekt over het heil. En zij spreekt over haar zaligmaker die dat heil heeft aangebracht. Ook Maria, dat jonge kind, kende die hartelijke, diepe vreugde in God. Zij was geen meisje wat kinderloos zou blijven. Ook moest ze niet verlost worden van kwetsende opmerkingen. Maar haar hart springt op van vreugde, omdat ze de moeder mag worden van de Zoon van God. En zij geloven mag dat die Zoon, die ze Jezus moet noemen, met daarbij, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ze mag geloven dat dit kind haar zaligmaker, haar Heere zal zijn. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker, noemen. Maria zingt van haar kind als haar Heere en haar zaligmaker van al haar zonden. En hier mogen we nu horen hoe in deze lofzang de harten, als het ware, hè, daar zit natuurlijk zoveel jaren tussen, eeuwen, maar hoe hier toch door het woord harten ineenvloeien. En dat is nou precies wat er ook gebeurt als u en ik psalmen zingen in de kerk. Die psalmen zijn dan een paar duizend jaar oud, maar die woorden van die psalm die gaan voor je leven. Die zetten je ziel in beweging. Het past ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en hard treffen. O, wat worden de snaren van de ziel geraakt in het zingen van de psalm. Ieder kind van God herkent dat. En dan overbrugt de Heilige Geest met die woorden van eeuwen geleden, al die tijd en ruimte. En komt met diezelfde woorden waarmee hij het hart van David heeft verblijd in mijn hart. Dan zingen zij. In God verblijft, aan hem gewijd, van Heere wegen. Van de genade, lieve gemeente, als we daar weet van mogen hebben. En als we er geen weet van hebben, laten we dan met een Hanna naar de knieën gaan voor God. En onze nood bij hem brengen, zoals er staat. En ze heeft haar hart voor de Heere uitgegoten. Omdat we dat allerhoogste en eeuwig goed in ontmoeting met die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus voor eigen hart en leven mogen kennen. Maria mag hier zingen van haar kind als haar zaligmaker. Ze mag moeder worden van Gods eigen lieve zoon. Is wat beide gezongen vanwege de grote werken Gods. Hanna, toen de kind 4 jaar was. Maria, toen Jezus als een vrucht van een speldenknop groen in haar moeders schoot een plaats had gekregen. En toen heeft ze dat kind al mogen omhelzen als haar Heer en haar zaligmaker. Elisabeth deed het ook, hè. Wat is het dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Die omhelst daar ook de zaligmaker, mijns Heren. Ik ga daar zo nog iets over zeggen. Maar ik wil dit ook hierbij zeggen. Hoe heilig is toch het ongeboren leven? Hoe hebben wij ervoor te waken dat de moederschoot een schuilplaats blijft van de Allerhoogste? Wat heeft de Heren een wonderlijke ruimte gegeven in de schoot van de moeder, waar dat nieuwe leven door zijn handen als een wonderlijk borduursel geformeerd wordt. En weet je, als de Heere nu in je leven komt En je mag geloven dat hij een goed werk in je begonnen is. Dan mag het ons gelden. En wat een troost is dat. Eer ik u in moeders buik formeer, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Nadat Hanna haar vreugde en blijdschap voor de Heer heeft uitgejubeld, gaat ze in het tweede vers groot spreken van haar God en Heere. Dus ze zegt in vers 2, er is niemand heilig gelijk de Heere. En dan nog een keer, want er is niemand dan gij. God is de alleen heilige God, met wie niemand te vergelijken is. Naast God de Heere, de God van Israël, van Jacob's zaad, bestaat er geen God. Hoewel er zoveel goden door mensen gemaakt zijn en gediend worden, tot op de dag van vandaag, tot in het absurde toe. In het Oude Testament lezen we dat zelfs kinderen worden geofferd aan de vuurgod Moloch. En daar deed Israël aan mee. Zij hebben hun meisjes en hun jongens geworpen in de schoot van Moloch. Maar Hanna mag haar kind werpen in de schoot van de Heere. Er is geen God buiten u, zegt ze. En dan volgt er. En er is geen rotssteen gelijk onze God. En daarmee spreekt ze uit hoe betrouwbaar haar God is. In de consistorie is nog gezegd. Hoe betrouwbaar is God? Nooit, nooit beschaamt hij. Zal ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken, spreekt de Heer. Als een rots, zo onwankelbaar is de Heer. Dat is die God op wie je geheel en al kunt verlaten. Hoe prachtig is dat verwoord door het gezang van Jacqueline van der Waals. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron van het leven wordt. En ook in Psalm 89 wordt die grenzeloze trouw van God bezongen. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. En dan eindigt dit tweede vers met intieme woorden. Onze God. Geweldig. Dan kijk je toch even naar mijn broeder. Weet je nog dat wij elkaar voor de eerste keer ontmoeten? In Sprangkapelle. En toen deed jij een gebed. Toen je wegging. En toen hoorde ik voor het eerst bidden. Heere onze God. Dat zal ik nooit vergeten. Je zou zeggen, hoe is dat nou mogelijk? Het is gewoon zo. En dan moet er maar op letten als onze broeder bidt. Dan zegt hij dat vaak. Heere, onze God. En dat zeg je niet zonder reden. En Hanna doet dat ook niet zonder reden. Want weet je wat zo mooi is? Ze spreekt namelijk niet alleen voor zichzelf. Maar ze spreekt ook voor u en voor jou en voor mij. Heere, onze God. Zoals Heer Jezus Christus zijn discipelen leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Dat is nou een zaak van geloof. Dat je mag geloven dat de Heere niet alleen de Heere is, maar dat hij mijn Heer is. Maar die heeft de Heere God, en we horen dat iedere zondag, als de wet wordt voorgelezen, het behaagt om bij de aanvang van de wet te zeggen: ik ben de Heere, uw God. En wat is het antwoord geweest? De Heere, onze God, is een eeuwig Heer. Onze God.
ontfermt zich op het gebed. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zaligsvol. Kijk, het geloof mag omhelzen. Het geloof mag eigenen. En dat gaat vanzelf. Je kunt met eerbied gesproken je handen niet meer van de Heer afhouden. Hij moet bij je zijn. Het spreekt van die intieme, gelovige relatie met onze God. En waar werkt de Heilige Geest nu op aan? In het leven van een kind van de Heer. Nou, dat wij de Heer Jezus mogen omhelzen. Hoe heerlijk wordt dat verwoord in het Hooglied van Salomo. Ik ga er niks meer over zeggen. Maar ik herinner u alleen maar aan hoe die intieme relatie tussen Christus en zijn bruidsgemeente, in dat hoogste lied van de liefde dat de Bijbel ons heeft nagelaten, wordt bezongen. Want dat is wat hier gebeurt, hè. Het wordt bezongen. De Heere wordt erin groot gemaakt. Zijn naam wordt heerlijk gemaakt in dit vers. De Heere, onze God, om Jezus wil. Dat is wat de Heidelberger Catechismus ons ook leert in zondag 1. Dat ik mij het eigendom van Christus mag weten, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden betaald heeft. En als ik mij het eigendom van Christus mag weten, dan is Hij ook van mij. Hij is de mijne en ik ben de zijne. En laat ons daarna staan, hoor. Was dan op in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Wat een woorden vloeien hier van de mond van Hanna. Laat ons dan, nu we de uitkomst van deze geschiedenis hebben gehoord, die zo droef is begonnen en die nu zo heerlijk mag eindigen in dit gebed en deze lofzang van Hanna. Deze God van Hanna was ook de God van Maria, zo hebben we gehoord. En de God van Maria is ook de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En nou behaagt het Heere God om door de dwaasheid van de prediking, want wat stelt het voor, maar dit is de wijze waarop God uw hand bereikt en uw leven binnenkomt en uw leven op het spoor zet van de godsvrucht in en door Jezus Christus. Zo werkt God het heil uit in uw en jou en mijn hart. Hij doet dat geestelijke leven geboren worden. Begint vaak zo klein, nietwaar. Oh, je kunt er zelf niet voor houden, maar ondertussen zet het je hele leven op zijn kop. Het kan niet meer blijven zoals het was. En het wordt zoals het nooit geweest is. En iedere keer is het weer nieuw. Vind je dat ook? Als de Heer spreekt tot je ziel, is het toch altijd nieuw? Zelfs de oude dingen worden weer vernieuwd door de kracht van woord en geest. We gaan eindigen. Ik eindig met een vraag. Erkennen wij hem nu ook als onze God? Bij alles wat we nou vanavond gehoord hebben, hier in de kerk en thuis. In alle gebrek weliswaar, maar nochtans. Is er nu nog een reden om te zeggen, nee heren, ik heb er geen zin in. Laat maar. Het hoeft voor mij niet. Dan moet ik u en jou hier in de kerk en thuis ernstig waarschuwen. Want Psalm 95 zingt. Want hij is onze God. En wij zijn het. Zijn schapen van zijn heer, zijn volk van zijn heerser bij de schapen die zijn hand wil wijden. Dat is wat ons gepreekt wordt. Maar nu blijkt dus dat er velen zijn die daar helemaal geen behoefte aan hebben. En dan zegt de Heere, zo gij zijn stem dan heden hoort in diezelfde Psalm 95. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden. Dat is wat de Heere voor ogen staat. Want er zijn maar twee soorten mensen. Er zijn Hanna's en Peninna's. Er zijn godvrezende mensen of goddeloze mensen. Wedergeboren mensen of mensen die dood zijn door de zonden en de misdaden. Verzoend of onverzoend. Bekeerd of onbekeerd. Gerechtvaardigd of onrechtvaardig. En waar staat of valt nou alles mee? Met het geloof in de Heer Jezus Christus. Al deze dingen zijn geschreven, opdat gij geloven zult dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is uit de kracht van zijn naam. Mijn ziel u opgedragen. Jezus heeft het zelf gezongen. Psalm 40. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand. Het zal aan hem niet liggen. Want hij heeft zijn bloed gegeven. Niets anders kon de Heere God behagen. Dan zijn volkomen offer. En nu worden wij tenslotte weer op hem gewezen. Laten we dan nu de hand van het geloof leggen. Misschien wel bevend. Op het bloed der verzoening zelf, dat aan onze voorhoofden is vastgemaakt. We hoeven niet in de hemel op te klimmen, we hoeven niet in de afgrond neer te dalen. Nabij u is het woord. Dat is toch de belofte. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij mijn Heer, mijn zaligmaker noemen. Amen. Zingen wij het eerste vers van de lofzang van Maria. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord.
gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Hoe heerlijk is dat in dit woord naar voren gekomen. Een vrouw. Die een Godvrezende vrouw tartte om haar te vergrimmen, om haar in haar droefheid te laten omkomen. Een vrouw die dan haar hart mag uitgieten voor u. Als een dronken vrouw wordt bestempeld. En dan toch. Zo heerlijk. Haar gebed uitgegoten voor u. En u hebt haar gehoord. En ze heeft het geloofd. Dat ze niet te vergeefs gebeden had. En ze mocht zwanger worden. En wat een vreugde heeft dat gebracht. Vreugde in God. Maar waarde nooit te danken. Heere, geef dat we daar weet van mogen hebben of van mogen krijgen. O, dat wij niet vanwege de droefheid zullen omkomen. Maar dat de droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, mag leiden tot de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Wat een vreugde om Hem te leren kennen. Wat een vreugde om vervolgen te kennen. Heren, u hebt het engelenkoor doen zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Toen u uw kind gaf aan deze wereld verloren. Inschuld, het ging met vreugdegezang gepaard. En geef dat dit kind ook voor de vreugde van ons hart en leven zal zorgen. Door uw Heilige Geest. We danken u dat we hier samen mochten zijn. Voor de rust, voor de aandacht. Geef dat we de stof nog mogen overdenken. Ga met ons als we van hier gaan. Breng ons weer veilig thuis. En gedenk ons allen tezamen. In al de omstandigheden waarin wij ons bevinden. We weten van moeite. We weten van zorg. We weten van verdriet. We weten van verlangen. Er zijn er zoveel. Die te neergedrukt zijn. Om allerlei redenen. Maar de les die we vanavond hebben gekregen is om het alles uit te gieten voor uw aangezicht. Wij vragen het u als om Jezus wil. Uit genade. Amen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. De tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden. Zingen wij het zesde vers van Psalm 48. Gemeente gaat heen onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.